Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat de heer Cor Weda. Ons allen bekend van de wereldwijde evangelisatie via de uitzendingen van Trans World Radio. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist is Bert Howard. Volgende week zondag 13 augustus vieren wij het heilig avondmaal, zo de Heere wil en wij leven. Onze predikant, dominee Maliepaard, gaat dan voor. Maandagavond 7 augustus, dat is er morgenavond, dan wordt er een gebedskring gehouden. We nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen. De plaats bij de familie Tinga, Duinweg 84. En we beginnen om 7 uur. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. En indien u nog punten hebt om te bespreken, dan kunt u die na afloop van de dienst aan mij of aan Erik doorgeven. De collecte is bestemd voor de instandhouding van onze kerk. De bloemen, die willen we meegeven aan onze organist. En wel om de volgende reden. Karel, die heeft vakantie. En die had afgesproken dat Jan Star zou spelen. Maar Jan Star heeft op het laatste moment afgezegd. En Bert, ja, jij was zo spontaan om het over te nemen. En daarom vandaag de bloemen. De nieuwsbrief voor de maand augustus is vorige week naar de dienst uitgedeeld. En mocht u hem gemist hebben, hij ligt daar nog op de tafel om straks mee te nemen. We zingen nu eerst lied 374 uit de Evangelische Liedbundel, alle drie de versen. Daarna neemt onze voorganger de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst.
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Een licht, het rollen van de donder, heel al dat vol is van uw kracht. Zing mijn ziel, o Heer, Heer om God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen tot in de dood als een lam, sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonden op zich nam. Zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij. Dan zingt mijn ziel, u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, God zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Prachtig lied om samen te zingen en ook deze dienst samen te beginnen met de trouw en de genade van de levende God. Maar voordat we een stil gebed hebben met elkaar, zingen we nog eigenlijk een gebed. Gezang 239, vers 1. Kom, Schepper Geest. Deze dienst met een moment van stil gebed. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon en trouw houdt tot in eeuwigheid. Die u ons goed. Er is genade voor u van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer gaan zitten. En als genadeverkondiging een leefregel lees ik een stukje uit Romeinen 12. Waar de apostel de gelovigen in zijn tijd, maar alle die erna waren ook, erop wijst hoe ze mogen leven voor de levende God. En we lezen in Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders en ook de zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam, in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij. Hoewel vele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als u dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Daarom zoek eerst het koninkrijk van God. En dat gaan we samen zingen. Evangelische liedbundel nummer 58. Laten we voordat we uit de Bijbel lezen De Heere vraagt om zijn zegen en de opening van zijn woord in ons hart. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dat we in uw naam bij elkaar mogen zijn. Omdat u zelf beloofd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En daarvoor prijs u, voor uw goedheid en genade. U weet wat er in de afgelopen week zo allemaal in ons leven is gebeurd en moest passeren. U weet hoe we gekomen zijn. Misschien was het best wel lastig. En nu zijn we hier. Misschien luisteren we mee. En als we zo ons voorbereiden op het spreken van uw woord, dan bidden we dat uw woord open mag gaan voor ons hart en leven. En niet het ene oor in en het andere weer uit zal gaan. Maar naar uw belofte zal doen waartoe u het zendt. Heren, doe het om uw eigen naams wil. Mag het ons voorbereiden op het heilige avondmaal van volgende week. Opdat we daar niet alleen uw liefde mogen horen, maar ook mogen zien in het gebroken brood en de wijn die een teken is van uw verzoeningswerk. Wat een wonder dat u zo als de eeuwige almachtige God neerziet op mensen die niets hebben om u aan te bieden waarom u uw liefde zou schenken. Het is uw genade. En u zoekt ook niets in ons, het ligt alles buiten onszelf in uw Zoon Jezus Christus. En dank u wel. U vraagt wel, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. En daarover gaat het ook vanmorgen. Wilt u uw woorden openen voor ons leven? En mogen dat woord ook vrucht dragen naar uw belofte, tot eer en verheerlijking van uw naam. We bidden voor de luisteraars die nu of later meeluisteren. Wilt u bij ze zijn? We bidden voor elkaar, ook voor degenen die er vanmorgen niet bij kunnen zijn. Wilt u ons alle uw zegen en uw liefde geven? In het luisteren, in het spreken, in het geven van onze gaven, in het begeleiden van de liederen. Heren, daarvoor dank u. In Jezus' naam. Amen. Ik lees een gedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En daarna zingen we gezang 477. Geest van hierboven, leer ons geloven. Want ook vanmorgen mag het zo zijn dat wij niet elkaar het geloof in God kunnen geven. Maar dat Gods geest het wil bewerken voor ieder die het uit zijn hand mag ontvangen. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien. En op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb, als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover het lezen van Gods woord. Genade Welzalig hij die het woord van God niet alleen hoort, het bewaart, maar het ook doet. Amen. Verkondiging die centreren we rond vers 9, waar de apostel Paulus van de gelovigen in Filippi zegt: en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. En daarvoor is een nieuw hart nodig, en daar mag de verkondiging over gaan. En als antwoord zingen we 293, gezang 293, een lied over wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Gezang 293, na de verkondiging, het eerste en het tweede en het vierde vers. Het tweede vers zingt: Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. En dan het vierde couplet: waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Maar aan de hand van vader mag dat een geweldige reis zijn, die niet gemakkelijk is, maar wel met een behouden thuiskomt. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. En daarvoor is een nieuw hart nodig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle die met ons meeluisteren, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen is gericht aan de eerste christelijke gemeente op Europese bodem, de christengemeente van Filippi. En die gemeente bestond hoofdzakelijk uit bekeerde niet-Joden, met een kleine minderheid aan gemeenteleden van Joodse afkomst. Het verslag van het ontstaan en de stichting van de gemeente vinden we in Handelingen 16. Misschien de komende week een goed idee om daar nog eens over te lezen. Want het is wel op een heel bijzondere manier gegaan. De apostel Paulus was door een bijzondere aanwijzing van de Heilige Geest naar Filippi gekomen. In afwijking van zijn eigenlijke bedoeling. En dat is al een eerste puntje om met elkaar eens bij stil te staan. Soms gaan er in de dingen van in het leven van een mens dingen anders dan we gedacht hadden. Ook in het werk van het Koninkrijk van God. Want in Handelingen 16 lezen we dat Paulus naar Azië wilde vertrekken. Maar er staat er zo bij, maar de Heilige Geest liet dat niet toe. Je leest er zomaar overheen. En ergens prikkelt het ook wel. De Heilige Geest liet er niet toe. Wat jammer dat er nou niet bij staat hoe de Heilige Geest dat nou precies aan Paulus heeft duidelijk gemaakt. Ja, dat kan op een heel bijzondere manier. Maar het kan ook gewoon door omstandigheden of gebeurtenissen. Je wil ergens naartoe, maar het schip is er niet of vaart niet uit. Of je wordt tegengehouden. Nou, wat er allemaal kunnen zijn. Maar de Heilige Geest liet het hem niet toe. Toen wilden ze verder reizen, doorreizen naar Missie en Bithynië. Dat lees je in Handelingen 16 vers 8 tot en met 12. En weer staat erbij. Maar ook daarin hield de Heilige Geest hen tegen. De Heere God had andere plannen. Paulus en zijn medewerkers moesten het evangelie in Macedonië verkondigen. Dat is wel even een spannend moment. Want je hebt zo je eigen planning. Je hebt zo je eigen gedachten. Natuurlijk heb je ervoor gebeden, ben ermee bezig geweest. Er is een keuze gemaakt, nou dan gaan we dit doen. En dan gebeurt er heel wat anders. En Paulus en zijn medewerkers zijn gehoorzaam. Ze verzetten zich niet tegen de plannen van God. Dat is goed om over na te denken. God had andere plannen. Paulus en zijn medewerkers moesten het evangelie in Macedonië verkondigen en ze zetten hun eigen plannen aan de kant en gehoorzamen Gods roeping en dan komen ze in Filippi. Een aanpak die de apostel Paulus had, u weet het misschien allemaal wel, dat was dat hij eerste landgenoten opzocht. Hij ging altijd het eerst naar de mensen van Joodse afkomst. Maar wegens het geringe aantal in Filippi was er geen synagoge, maar wel een gebedsbijeenkomst op de rivieroever. En dan lees je daar de eerste die tot geloof komt, dat is een zakenvrouw. De purperverkoopster Lydia uit Klein-Azië, dat lees je in Handelingen 16 vers 14. En dan staat er zo heel bijzonder weer bij. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Bijzonder. Kwam niet door het goede praten van Paulus. Of door de argumenten die hij aanhaalde. Nee, de Heere opende haar hart. De woorden gingen voor haar leven. Zodat ze er acht op gaf. Terwijl we ook verderop lezen dat ze wel godsdienstig was. Geïnteresseerd was in de dingen van God. En dan is het toch nodig dat het hart van een mens wordt geopend. En wat is het gevolg? Dat ze een levende relatie krijgt met de Heer Jezus Christus. Dat de liefde van God haar leven omarmt. En dat verandert haar hele leven. Want haar huis wordt een ontmoetings- en slaapplaats voor de zendingswerkers. Nou, we gaan er straks nog even op verder. Want er komen ook nog meer mensen tot geloof in Filippi. Op een heel bijzondere manier. Wat geen mens had verwacht. En dan ontstaan er ook conflicten met de plaatselijke autoriteiten. En het gevolg is dat de zendingsmedewerkers in de gevangenis terechtkomen. Maar zelfs in de gevangenis worden ze door de Heere God gebruikt. Want de cipier en zijn huisgenoten komen tot geloof. Handelingen 16 vers 34. En als ze uit de gevangenis weer zijn bevrijd, trekken ze verder. En dan laten ze die jonge christengemeente in Filippi achter. Ja, later op zijn tweede zendingsreis bezoekt Paulus de stad voor een tweede keer. Dat leest u in Handelingen 20. Op de een of andere manier waren de betrekkingen tussen de christengemeente van Filippi en de apostel Paulus bijzonder hartelijk gebleven. Overal begeleidden de gelovigen uit Filippi de apostelen met hun warme belangstelling en hun royale bewijzen van hun liefde. En Paulus, die meestal zorgvuldig over zijn zelfstandigheid waakte, aarzelde niet om in dit geval, wegens de goede vertrouwensrelatie met de gemeente van Filippi, hun financiële bijdrage te accepteren. Waarschijnlijk zijn het ook de Filippenzen geweest die zijn kosten van levensonderhoud in Rome hebben betaald. Je zou zeggen, waarom schrijft de apostel nou uitgerekend aan deze gemeente een brief? Wat is de reden? Nou, de reden was het onmiddellijke doel van de brief, zou je kunnen zeggen. De terugkeer van een van de gemeenteleden uit Filippi. Ja, die hebben hele andere namen dan wij. Ik denk niet dat er vanmorgen iemand luistert of in de dienst is die zo heet. Epafroditus. Natuurlijk vanzelfsprekend dat dat een Griekse naam is. Wat was er gebeurd? Tijdens zijn verblijf in Rome is Epafroditus ziek geworden. Dus de gemeente had hem weggestuurd met een gift voor de apostel Paulus die in de gevangenis zat. Maar al wie er terugkwam, geen Epafroditus. Waar blijft hij toch? En je kon niet gauw even appen natuurlijk of een telefoontje, dat was in die tijd nog niet zo. Hij was ziek geworden. En met deze brief wilde apostel Paulus uitleggen wat er nou precies gebeurd is allemaal. En wilde hij ook de gemeente bedanken voor hun royale gift. En die hadden ze door bemiddeling van Epafroditus bij hem gebracht. Dat leest u in Filippenzen 4 vers 10 tot en met 20. Paulus maakt dus van de gelegenheid gebruik om Epafroditus bij hem weer aan te bevelen en een goed getuigenis van hem te geven. Hij was niet van het geloof afgevallen. Hij was er ook niet met het geld vandoor gegaan. Hij was ziek geworden en daarom, en ook ernstig ziek, en daarom wilde de apostel daar de gemeenteleden van op de hoogte stellen. En daarna neemt hij van de gelegenheid gebruik een paar persoonlijke mededelingen door te geven. En spoort hen aan een leven te leiden waar ze in de Heere God eer aan doen. Hey, het was dus ook niet allemaal koek en ei in de gemeente van Filippi. Er waren allerlei dingetjes die zo in de gemeente kunnen voortkomen. Uit Filippenzen 4 vers 2 blijkt dat het in de gemeente van Filippi niet allemaal gladjes verliep. En er problemen van meer persoonlijke aard waren. Gemeenteleden die het met elkaar ergens oneens over waren. Helaas komt dat vaker voor in christelijke kerken en gemeenten. Maar dan gaan we even terug weer naar het ontstaan. Want in Handelingen 16 leest u dat er 3 mensen tot geloof komen. Ja, er zijn er meer tot geloof gekomen. Maar 3 mensen die in het verslag van Lucas over de zendingsreis een plekje hebben. Dat was natuurlijk eerst die Lydia, die zakenvrouw. Ze was godsdienstig, maar haar hart moest wel geopend worden. Maar in Handelingen 16 vers 17 en 18 lezen we dat er ook een slavin met een waarzeggende geest was. Haar naam wordt niet eens genoemd. Ze komt tot geloof. En tenslotte in Handelingen 16 vers 30 over die cipier en zijn huisgenoten die tot geloof komen. En het wonderlijke is, heel verschillende mensen. Met hun eigen geschiedenis en achtergrond. En die waarschijnlijk er nooit zelf over na zou hebben gedacht om elkaar op te zoeken. En dat hebben ze ook niet gedaan. Want de Heer God heeft ze opgezocht en bij elkaar geplaatst. En die heel verschillende mensen komen we dan tegen in die Filippi, in die gemeente van Filippi. Maar ook in eigenlijk bijna in iedere kerk. Heel verschillende mensen. Want bij Lydia opende hier haar hart. Ze vereerde God, ze was godsdienstig, maar het was nodig om haar hart te openen. Je kunt dus je hele leven in de kerk zitten en dan zou je in dezelfde situatie kunnen zijn als Lydia. Je weet hoe het gaat, hoe de dingen lopen, maar is je hart door de Heere geopend voor zijn liefde, voor zijn genade, waar het eigenlijk om gaat? Niet om allerlei uiterlijke dingen, maar om het hart. Je moet dus zeggen, ook een godsdienstig hart kan gesloten zijn voor het evangelie van Jezus Christus. Maar de Heer in zijn genade opende het hart van Lydia, zodat zij opmerkzaam werd voor de woorden die Paulus mocht verkondigen. Ook kerkmensen moeten een nieuw hart ontvangen en Jezus Christus aanvaarden als heiland en verlosser. Ja, en dan die slavin, heel iemand anders. Die was in de macht van de duisternis. Ze had een verduisterd hart. Maar een verduisterd hart wordt door God geopend door de kracht van de Heilige Geest. En we horen het apostel Paulus met gezag en volmacht van de Heer Jezus zeggen. Niet omdat Paulus die macht in zichzelf had. Maar in de naam van de Heer Jezus Christus gebiedt hij die geest, ga uit van haar. En dan staat er, Lucas schrijft het erbij, en ging op hetzelfde moment uit haar weg. Handelingen 16, vers 16, vers 18. Ja, dan die cipier. Die was helemaal niet opgevoed bij het christelijk geloof. Hij wist er eigenlijk weinig of niks van. Je zou kunnen zeggen, die gevangenisdirecteur, die had geen gelovige opvoeding gehad. Maar hij moest wel met de inzet van zijn leven zorgen dat die gevangenen vast bleven zitten. Want als dat niet gebeurde, dan bedreigde dat zijn leven. Hij had ook nooit kennis genomen van de inhoud van Gods woord. Niemand had het hem ooit verteld. Maar ook hij ontvangt een nieuw hart. Ook een onwetend hart. Iemand die niet is opgegroeid met het christelijk geloof. Mag vernieuwd en veranderd worden door het geloof in Jezus Christus. Ja, waarom moet dat nou beginnen bij het hart? Nou, in de Bijbel is het hart de oorsprong van het leven. De bron van de uitingen van het leven. Het middelpunt van het bestaan. Als iemand zijn hart geeft, dan geeft hij alles. En daarom vraagt de Heer God om ons hart. Want de Heer wil een hartsrelatie met u, jou en met mij. In Spreuken 23 vers 26 vraagt God, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Dat gaat niet vanzelf. Dat is ook niet zomaar automatisch aanwezig. Daarvoor moet de Heer God je hart openen. En weet u, over een nieuw hart en een nieuw leven staan veel dingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld een brief die Paulus aan de Efeziërs schreef, Efeziërs 4 vers 17. Daar schrijft hij, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, de ongelovigen. Hoe wandelen die dan? In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Je kunt er vele voorbeelden van vinden. Maar het is beter om jezelf te onderzoeken. Niet alleen omdat het volgende week avondmaal is. Maar ook in onze open relatie met de levende God. Omdat dat nou juist de dingen zijn die voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Ja, zegt iemand, ik zou dat zo niet weten, 1, 2, 3. Maar we hebben gelezen, hebben we ervan gezongen, over die geest van God van hierboven. Leer ons geloven, open mijn hart en mijn ogen voor de dingen die niet goed zijn en die ik u mag belijden, zodat ze onder uw verzoenend bloed mogen komen. Datzelfde lees je van de Israëlieten over het volk Israël. Waarvan de meeste Israëlieten zeer godsdienstig waren. Maar ze geloofden niet dat ze door de Heer Jezus, de Messias, gered konden worden. Ze geloofden helemaal niet dat Jezus de Messias was. En Paulus schrijft, in 2 Korintiërs 3, vers 14, over deze Joodse mensen, zijn landgenoten, maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. En die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes de wet gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt die bedekking weggenomen. En in 2 Korintiërs 4 vers 6 lezen we dan: want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hetzelfde is in het leven van een gelovige gebeurd. Dat God zijn of haar hart heeft geopend. En van die Heere God zegt de apostel Paulus, ook in de 2e Korinthebrief, die ons ook verzegeld heeft en een onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. Wat geweldig dat de Heere zijn stempel erop gedrukt heeft. Zijn heilige geest. Hoe zou ik dat kunnen? Het is het antwoord van vele gelovigen in de Bijbel, dat als God ze tot een bepaalde taak roept, wat voor taak dat ook was, dat het eerste wat ze zeiden: kun je niet beter iemand anders nemen? Daar ben ik toch niet geschikt voor? Dat kan ik toch niet? En die God, die zegt dan: ach nee, je hebt gelijk. Jij hoeft niks te doen, blijf maar zitten. Nee, ik heb je toch mijn Heilige Geest gegeven. Ik heb je toch beloofd dat ik je de woorden in de mond zal geven. En niet een week van tevoren, maar op het moment dat je ze nodig hebt. Die ons verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. Daar kan ik me wel allerlei gedachten maken. Ja, maar wat zal ik antwoorden als iemand aan mij vraagt, als er een God van liefde is, waarom is er zoveel ellende in deze wereld? En wat voor moeilijke vragen mensen allemaal kunnen stellen. De Heilige Geest zal ons eerlijkheid geven. Als je het niet weet, zeg je gewoon: dat weet ik niet. Maar dan kun je nog wel een stapje verder gaan. Maar ik wil erover nadenken. En wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten om het daarover te hebben? Je kunt natuurlijk ook vragen of iemand je komt helpen. Van nou, er is wel iemand in onze gemeente die daar veel studie van heeft gemaakt. Misschien wil je een keer met hem of haar praten. Maar dat moet je niet te snel denken, want we hebben allemaal de Heilige Geest nodig. En als die Heilige Geest ons niet helpt, dan zijn er geen woorden. Dat vragen mensen natuurlijk ook wel eens. En als ik geen woorden krijg, nou, wees maar nuchter, houd dan maar je mond en luister naar wat die ander te vertellen heeft. Misschien moet hij een keer zijn hart uitstorten om al zijn bedenkingen over God en het geloof en de kerk eens even een keertje tegen iemand uit te spreken. Maar het is oneerlijk om de Heere God te beoordelen aan het gedrag van zijn grondpersoneel. Wat bedoel ik daarmee? Dat willen wij ook niet. Wat de mensen over je zeggen en dan wordt er gepraat enzovoort. Nee, ja, als je wat tegen me hebt, dan moet je komen. Dan kunnen we het erover hebben. En zo is het met de Heere God ook. Als grondpersoneel van de levende God moeten we zeggen en onze verontschuldigingen aanbieden, dat ook wij niet altijd doen wat God van ons vraagt. Maar dat is geen eerlijke manier om God te beoordelen. Van als het grondpersoneel zich niet gedraagt, kan het met die God natuurlijk ook niks zijn. Nee, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. En waar is dan zo'n nieuw hart op gericht? Nou, we hebben net gelezen dat een hart wat niet met God rekent, is eigenlijk alleen maar op zichzelf gericht. Maar een hart dat met God rekent, is gericht op medemensen, op diegenen die verloren zijn. Omdat Gods hart daar ook op is gericht, want God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. En mensen roepen dan naartoe: en wat heeft die God er dan aan gedaan? Ja, alles. Ja, we zien er niks van. Ja, dan kijk je de verkeerde kant op. Moet je maar eens goed naar het kruis van Golgotha kijken. En durf je dan nog te beweren dat God er niets aan gedaan heeft aan de ellende van deze wereld? Nee, dan is het alleen een smoesje om er onderuit te komen. Je krijgt met je nieuwe hart verlangen voor mensen die Jezus Christus nog niet kennen. En daar heb je voor 100% de Heilige Geest bij nodig. Anders zijn we van die christelijke olifanten die door de porseleinkast heen stampen. En te pas en te onpas. En eigenlijk alleen maar mensen ergeren. Zal dat nooit gebeuren? Zeker wel. Kijk naar de verkondigers van het evangelie. Er zijn mensen die het evangelie aan hebben genomen. Maar er zijn ook mensen die hebben het afgewezen. En hun woede hebben gekoeld op Paulus en Silas. En zo komen ze in de gevangenis terecht. Maar Paulus zegt tegen de Filippenzen: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Dat is toch bijzonder. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Ja, daar kun je mee beginnen. Als we aan elkaar denken om voor elkaar te bidden. Dat is niet een nieuwe wet van Mede en Perzen. Maar dan mag je voor je medebroeders en zusters bidden. Waarom? Vanwege de gemeenschap die we met elkaar mogen hebben aan het evangelie. En Paulus zegt, die deed dat van de eerste dag af tot nu toe. En hij zegt ook, ik vertrouw erop dat hij die in uw goed werk begonnen is, dat zal voltooien. Niet het werk van Paulus, maar het werk van de levende God in uw, jouw en in mijn leven. Ik vertrouw erop dat God dat goede werk wat hij is begonnen, voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. De vraag is alleen, gelooft u dat? Ik wil het met mijn hele hart geloven. En ik mag het ook geloven. Dat het niet van mij afhangt. Ja, dan heb ik er zelf geen verantwoordelijkheid, natuurlijk wel. Het is de verantwoordelijkheid om dicht bij de Heer Jezus te blijven. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Dat kan voor anderen wel eens een beetje irritant zijn. Mensen die God niet kennen, die staan niet direct te juichen als je hen iets vertelt over het evangelie of een traktaatje geeft. Al wil ik ook zeggen dat het niet alleen van woorden afhangt, maar dat je ook in je daden kunt laten zien en in je reactie. De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus gebeurt niet om mensen te ergeren of het eigen gelijk te bevestigen. Nee, maar opdat u, jij en alle die het horen, ook deelgenoten mogen worden aan die grote genade van de levende God. Voor een gelovige is evangelieverkondiging vanzelfsprekend. Je bidt ervoor, je geeft ervoor, je wordt er zelf voor gebruikt, soms op wonderlijke manieren. Je ogen gaan ervoor open en er ontstaat een diepe bewogenheid voor mensen om je heen. En dat begint dichtbij. In je gezin, voor je collega's, in de straat. En wat je ook maar kunt bedenken. Een volgeling van Jezus heeft niet de gedachte, nou ja, als ik maar in de hemel kom, dan zoeken die anderen dat maar uit. Nee, dat is niet de opdracht die de Heer Jezus aan zijn volgelingen heeft gegeven. En dat is geen klemmende opdracht, maar het is een geweldige zegen dat de levende God u, jou en mij wil gebruiken als een visser van mensen voor anderen. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun alles lerend wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Dan mogen we het wel vragen. Heb u een nieuw hart ontvangen? Dat is nodig om volgende week het avondmaal te vieren. Het is ook nodig om met open ogen in deze wereld te staan en mensen voor mensen een leesbare brief van Christus te zijn. Maar een nieuw hart verbindt ook mensen die elkaar helemaal niet kennen en elkaar ook niet gezocht hebben als gelovigen met elkaar. Een nieuw hart verbindt gelovigen met elkaar. Dat schrijft Paulus ook in vers 7 en 8. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u alle in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Jullie zijn in mijn hart, zegt de apostel tegen de gelovigen in Filippi. Als ik hier in de gevangenis zit, als ik bezig ben met de verkondiging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u alle verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus, wat de Heiland had. Dat hij zijn leven wilde geven aan het kruis en wilde sterven voor mensen die hem van nature niet zoeken. En in Handelingen 4 lezen we dan: en de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Ja, die verbondenheid tussen de Filippenzen en Paulus was een hartsrelatie. Paulus zegt: ik draag u op mijn hart. Dat komt van binnenuit. En mensen zoeken die verbondenheid met elkaar. Een verbondenheid vanuit je hart geeft een nieuwe dimensie. God zoekt verbondenheid met u, met jou. En daarom vraagt hij om jouw hart. En een nieuw hart, dat geeft dynamiek in je leven. Want leven in Gods huisgezin betekent in de praktijk brengen dat we elkaar lief hebben. Niet alleen maar over praten. Nee, in de praktijk brengen. Zoals Jezus ons lief had. Elkaar vergeven. Zoals Jezus ons vergeeft. Elkaar verdragen. Zoals Jezus ons verdraagt. Voor elkaar zorgen. Elkaar opbouwen. Elkaar bevestigen. Elkaar eer bewijzen. Zoals Jezus ons eer bewijst. Dat is het geen eer. Dat de Zoon van de levende God, God zelf, zichzelf opofferde aan het kruis. En een nieuw hart is daarom ook op God gericht. En daarmee wil ik afsluiten. Ik vertrouw erop, zegt de apostel, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. En dan bidt hij, vers 9, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen worden. In helder inzicht en fijngevoeligheid. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult u rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus is, tot eer en prijs van God. Een nieuw hart is op God gericht en daardoor ook op mensen. Want de Heer wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Dat had de levende God al tegen zijn oude volk gezegd, Israël. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En de Heer Jezus heeft exact hetzelfde gezegd tegen zijn volgelingen. En zijn woorden gelden vandaag nog steeds. Ook wij moeten God lief hebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf. En daarom zegt Paulus in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot de dag van Jezus Christus. Zet u er maar een streepje onder, dat hij die het goede werk in u is begonnen, dat zal voltooien. Halleluja. Amen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand.
Leer mij slechts het ene dragen.
Laten we bidden en danken. Heer onze God, Vader in de hemel, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Het was wel best moedig om dat te zingen. Maar het laat aan de andere kant ook zien dat wij ons leven niet kunnen sturen. Maar dat u dat wel kunt. Aan uw hand. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus hart, daar in zijn tere erbarmen, daar rust mijn ziel, mijn hart van smart. Wat kan er zijn? Pijn, verdriet, zorgen, vragen. We leggen ze in gebed bij u neer. Maar mag ook dankbaarheid zijn dat we in vrijheid mogen luisteren naar uw woord, erover mogen zingen, terwijl er zoveel broeders en zusters zijn die dat niet kunnen. We mogen ons in de nieuwe week die vandaag is begonnen ook voorbereiden op het vieren van het heilige avondmaal. We hebben erover gehoord. Over dat nieuwe hart. Heren, wilt u ons met uw heilige geest helpen om ons te onderzoeken? Want u hebt uw leven ook voor onze zonden gegeven. Als een verzoening van al onze zonden werd uw lichaam verbroken. Werd uw bloed vergoten. Opdat het evangelie, de blijde boodschap, verkondigd mag worden. En ieder die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan. En die verkondiging, die mogen we horen. Maar volgende week mogen we hem ook zien. In het gebroken brood en de vergoten wijn. Dank u wel. En help ons ook om de komende week daar weer stil te staan. Opdat we met vrijmoedigheid mogen aangaan. Niet omdat wij zulke geweldige mensen zijn, maar omdat u een geweldige God bent die ons in Christus uitnodigt. Heer, ontferm u zo. Ontferm u over in ieder van ons. Ook als we hier straks weer vandaan gaan, wil deze zondag in uw handen nemen. Mag het ook een dag voor u zijn om bezig te zijn met de dingen van u. Wil ons veilig brengen waar we naartoe moeten of verwacht worden. Geef dat wat nodig is. Om ook in de komende week gemeente van de Heer Jezus Christus te zijn. We bidden voor dominee Maliepaard en zijn gezin en alle die een taak hebben in de gemeente. Wilt u hen zegenen? Wilt u hen helpen door uw Heilige Geest en leiden op uw spoor? En verheerlijk uzelf. We bidden voor de wereld waarin we leven. Voor uw oude volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Dat ook Joodse mensen u mogen belijden. Als de beloofde Messias die gekomen is en komen zal. Heer, ontferm u zo over deze wereld. Doe uw evangelie verkondigen. Zegen de zendelingen, waar ze ook zijn. Gebruik de middelen, of dat nu de radio is of een ander media. Laat u uw liefde klinken, juist aan die mensen die dat nog nooit van u gehoord hebben. En zo wil ik u prijzen en danken. Bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Geef ze kracht en laat hun vervolgers inzien waar ze mee bezig zijn. Ja, laat ook zij uw liefde mogen vinden, ervaren, waar Paulus over spreekt. En ook al zitten ze in de gevangenis, ook al hebben ze het moeilijk, dan weten we dat u hen nooit alleen laat. Helpt u ook ons om in gebed om hen heen te staan en uw naam te verheerlijken. We geven straks onze gaven. We belijden straks zingend ons geloof. Wilt u door uw Heilige Geest waarmaken in ons leven. En zo willen we u danken voor deze dienst. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we staande ons geloof belijden met het zingen van de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. Daarna mag u weer gaan zitten en zal de collecte plaatsvinden. En dan mag u daarna weer gaan staan, want dan zingen we ons slotlied. Voor de beweging een beetje, hè? O grote God, die liefde zij, o Vader van ons leven, vervul ons aan dat wij altijd ons aan u liefde geven. Laat ons het zoude aarde zijn, het licht der wind, rood, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Maar ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede. Dan gaat wie aarzelt zult met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan, tot allen die ons verre staan, en laat ons zonder vrede de minste willen wezen. Ontvang daartoe de zegen van de drie-enige God en laten we daarmee op antwoorden met het zingen van gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen. God, uw naam ter eer. Ontvang de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam ter Dank dat u vanmorgen hier was. Er wacht nog een kopje thee of koffie op u. En wens ik u een goede zondag en God zegen voor deze nieuwe week.